Maar ik ben blij dat ik weer in het midden mag zijn. Het is goed om elkaar te ontmoeten. Bij deze wil ik u vast een geestelijke hug geven. Omdat het lichaam het mag niet meer. U bent ooit de gemeente geweest die zei van ja, wij huggen nogal veel. Nou, dat is dus nu even een afleerproces. Helaas, misschien ook wel goed, ik weet het niet. Maar het is goed om hier weer te zijn. Thuis gaat het in die zin weinig veranderen. Dus dan weten we dat ook. Het is, naar de mens gesproken, uitzichtloos. En dat is natuurlijk heel negatief. En zo bedoel ik dat niet. Maar omdat je niet weet wat het leven gaat worden, hoe lang iets kan gaan duren, ja, is het eigenlijk toch meer of meer uitzichtloos. En dat is toch ook wel eens best wel heftig qua vermoeidheid en dat soort dingen. Maar nogmaals, we zijn blij dat we nog steeds samen thuis mogen leven. En als ze samen zijn en dat ze ook nog steeds blij met me is en ik ook maar met haar. En nou, zo gaat het een beetje. Ondertussen wil ik vanmorgen graag het woord met u gaan openen bij het boek Esther. Esther hoofdstuk 6. Esther hoofdstuk 6, ik lees vanaf het eerste vers. In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat men het gedenkboek de kronieken moest brengen en die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. Men vond daarin beschreven dat Mordechai over Bigthana en Teres, twee hoofdelingen van de koning uit de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan koning Ahasveros wilden slaan. Toen zei de koning, welk eerbewijs en welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? De hovelingen van de koning die hem dienden zeiden, er is niets aan hem verleend. Toen zei de koning, wie is er in de voorhof? Nu was Haman, de buitenste voorhof van het huis van de koning, binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. De hovelingen van de koning zeiden tegen hem, zie, Haman staat in de voorhof. Toen zei de koning, laat hem binnenkomen. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, wat er moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Toen dacht Haman bij zichzelf, aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? Dat heet valse bescheidenheid. Daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie de koning behaagt eer te bewijzen, moet men een koninklijk gewaad brengen dat de koning gewoon is zelf te dragen. En het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden en laat een koninklijk diadeem op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en het paard in handen geven van iemand uit de vorsten van de koning, de edelen. En dan moet men aan hem, aan wie de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op dat paard doen rijden over het plein van de stad en voor hem uitroepen, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. En toen zei de koning tegen Haman, haast u, neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt en doe zo met de Jood Mordechai die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd. Toen nam Haman het gewaad en het paard, kleedde Mordechai met het gewaad, deed hem rijden over het plein van de stad en riep voor hem uit, zo wordt gedaan met de man aan wie de koning behaagt eer te bewijzen. Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning, maar Haman haastte zich naar zijn huis, treurend en met het hoofd bedekt. En Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zij wijzen en Zeres zijn vrouw tegen hem, als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. En terwijl zij nog met hem spraken, kwamen de hovelingen van de koning eraan en ze haasten zich om Haman naar de maaltijd te brengen die Esther had aangericht. Het zijn van die hele mooie boeken, die verhalende boeken. Rut is zo'n mooi boek, Esther is zo'n mooi boek. En al de biografische boeken van Nehemia, Esra, dit zijn echt de klassiekers, voor mij althans. Daar heb je een bepaald voorstellingsvermogen bij. Het boek Esther is natuurlijk een heel bekend boek, een heel bijzonder boek. Enerzijds omdat de naam van God er niet in voorkomt. En anderzijds omdat het ons iets onvoorstelbaars laat zien van de trouw van God aan zijn volk. Ondanks dat het volk van hem niet wilde weten. Want laten we heel eerlijk zijn, Esther, de Joden zijn op dat moment in Perzië. Babel is overwonnen door Perzië. En dan zien we dat er ondertussen dat al groepen zijn weggetrokken uit Babel en Perzië. Kores heeft Israël laten gaan. En dan zien we dat een hele groep is achtergebleven. Die het schijnbaar wel goed vonden, die het niet nodig vonden om terug te keren, die geen gehoor gaven aan de oproep om mee te gaan. Er zijn tal van redenen voor. Maar het is eigenlijk een groep die zijn eigen weg een beetje ging. Een groep die wel Jood was, maar qua wet, qua wetgeving, qua feesten, eigenlijk daar weinig meer aan deed. En dat maakt het boek Esther ook heel bijzonder. Omdat enerzijds, ik word een beetje gestoord daarachterin. Maar ja, het is lastig hè, dat over en weer. Maar goed. Omdat enerzijds het volk zijn eigen weg gaat. En anderzijds God zijn belofte van trouw blijft bestaan. En dat maakt het heel erg mooi. Want dat zie je dan ook in het verhaal dat uiteindelijk Mordechai niet gespietst wordt of gehangen wordt, zoals deze vertaling dat zegt. Maar dat uiteindelijk Haman komt te hangen aan die galg. Esther heeft heel veel geestelijke lessen. Het begint al bij het eerste hoofdstuk van wanneer koningin Vashti verstoten wordt. Waarom wordt Vashti verstoten wordt? Omdat ze zichzelf niet willen tentoonstellen of wat dan ook. Er zijn heel veel gedachten over. Maar het woord is daarin heel erg beperkt. Het enige wat Vashti fout heeft, wat was dat? Ze wilden gewoon niet luisteren. Dat is kort door de bocht, ik weet het. Maar het enige wat ze niet wilde doen, is dat ze weigerde om naar Ahasveros, de wereldheerser op dat moment, niet wilde gehoorzamen. En daar zie je het beeld van de mensheid, noem het om mij ook Eva, waarin Eva zegt van, ik wil mij niet beperken tot hetgene wat God heeft gezegd. En dan zie je in dat beeld dat eigenlijk de mensheid verstoten wordt in Eva. Ze wordt ook uit de hof weggedaan. Net zoals Vashti die uit de koninklijke burcht weg moest. Ze moest de wereld in, buiten de grens van Ahasveros. En dan zie je dat uiteindelijk, wanneer de woede van Ahasveros weer wat tot bedaren is gekomen, dat daar het voorstel komt om een andere koningin. En dan staat er in tekst daarvoor. En toen zijn woede bekomen was, dacht hij aan Vashti. Hij koos Israël, mag ik het zo zeggen, toen hij aan de wereld mensen dacht. Aan u, aan mij. En door Israël, en dat zie je eigenlijk in het hele boek Esther terugkomen, door Israël zie je dat daar redding gaat komen, dat daar heil gaat komen, dat daar eigenlijk leven mag gaan komen, omdat de Heer Jezus is voortgekomen uit het volk. In de toekomst is er nog heel veel over te zeggen, maar dat beperk ik mij, dat ga ik vandaag niet doen. Waar het mij vandaag om gaat, is dat er zoveel toeval in het boek staat. Want op het moment dat Haman besloten heeft om Mordechai aan een galg te hangen, gaan er heel veel toevalligheden, zoals de mensen dat vandaag nog zeggen, in zijn werk. Begint bij vers 1, hoofdstuk 6. In die nacht was de slaap van de koning geweken. Nou, is dat niet zo bijzonder, vind ik hoor. Tenminste, ik heb dat tegenwoordig heel vaak, dat ik 's nachts wakker lig. Dus dat gaat niet zo. Maar dan is de keus van wat ga je doen op het moment dat je wakker ligt. Je kunt natuurlijk om gaan draaien. Je kunt een beetje melk gaan verwarmen. Je kunt proberen slaapmiddelen te nemen, wat dan ook. Je kunt van alles gaan doen. Koning Ahasverus had nog veel meer mogelijkheden. Die mocht ook mensen laten komen. Zie, als ik dat bij mijn vrouw doe, zeg: Bonnie, ik kan niet slapen. Nou, dat gaat niet goed. Maar Ahasverus had het een beetje royaal. Die zei: als ik niet kan slapen, moet een ander maar wakker blijven, want ik moet vermaakt worden. Maar hoe bijzonder is het dan dat Ahasverus zegt: laat mij maar wat horen uit de geschiedenis van mijn rijk. De kronieken, die saaie geschiedenislessen. Om daar wat uit voor te lezen. Had ook danseressen kunnen laten komen. Hij had van alles kunnen doen. Maar hij laat alleen maar saaie, ik noem het saaie, dat mag ik niet zeggen. Hij laat alleen de kronieken komen en die voorlezen. Alles werd in het rijk opgeschreven. Alles. Hoe toevallig is het dan dat precies dat gedeelte gelezen gaat worden waar het gaat over Mordechai, die twee hovelingen van de koning heeft aangegeven omdat ze de hand aan Ahasverus willen slaan. Hoe toevallig. Hoe toevallig is het dat Ahasverus bij zichzelf denkt met zijn slaperige hoofd van: heeft dit er ooit wel wat voor gekregen? Voor hetzelfde was je vers verder gegaan en dat het een dag verder was verteld en gaan we doen. En hij zegt van: heeft u er ooit wat voor gekregen? En dan zeggen de hovelingen: nee. En dan is het niet van: wat moeten we daaraan gaan doen? Nee, wie is er in de voorhof? Blijkt Haman daar te zijn. En dan zie je uiteindelijk dat van ding op ding op ding op ding, dat het allemaal geleid wordt tot uiteindelijk die bevrijding, de redding van het volk Israël. Ook de redding van Mordechai. Tot zover een fantastisch verhaal. God bestuurt alles. Niets uitgezonderd. Haman gaat zijn ondergang tegemoet. Beeld van de duivel, beeld van het kwaad. En Mordechai, beeld van de Heer Jezus, wordt verhoogd. Je ziet het ook. Hè, wat eigenlijk in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Dat uiteindelijk, wij zeggen de Heer Jezus is gekruisigd. Dat is ook zo. Maar wie heeft overwonnen? Dat is de Heer Jezus. En de duivel is eigenlijk verslagen aan hetzelfde kruis. Waar de Heer Jezus overwonnen heeft. Kom je hierin tegen. Maar als God alles zo bestuurt in het boek Esther, hoe waar is dat dan nog voor onze tijd? Dat God alles bestuurt. En dan weet ik, dan kom ik heel gevaarlijk dichtbij. En als het over Israël gaat, dan zeggen we: ja, God houdt van het volk en ben ik met u eens. God zorgt dat het volk thuis komt, ben ik met u eens. God zorgt dat het volk tot erkentenis van de waarheid komt, ben ik helemaal met u eens. God houdt alles onder controle. Dat vinden we ook niet moeilijk. We kunnen een stapje dichterbij gaan komen. Maar hoe gaat God dan om met deze wereld? Heeft God daarin alles ook onder controle? Er staan een paar heel kenmerkende uitspraken in de Bijbel. En ik wil beginnen met Daniel. Er staat in Daniel 5. En in Daniel 5 doet Daniel het verhaal aan Belshazzar. En hij staat in vers 21. En dan wordt verteld over Nebukadnezar. Nebukadnezar werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren, zijn verblijf was bij de wilde ezels, men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen, zijn lichaam werd bevochten door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Dus dat God de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Geldt dat voor Trump ook? Of Joe Biden? Nee, maar geldt dat voor Poetin? Of voor Kim Jong-il? Voor de goede koningen willen we dat eigenlijk nog wel accepteren, dat God hen heeft aangesteld. Maar die slechte koningen en die slechte heersers en die slechte regeringsleiders, is dat dan ook zo? Is het dan werkelijk dat God aanstelt wie hij wil? Het klinkt natuurlijk heel raar, maar God heeft al bepaald wie de verkiezingen in Amerika gaan winnen. Ook zo te zeggen, dan hoezo ook niet meer te stemmen. Nee, zo werkt het nog net niet. God gebruikt daarin mensen, God gebruikt daarin stemrecht, God gebruikt heel veel dingen. Maar God uiteindelijk gaat beslissen door mensen heen wie de verkiezingen gaat winnen. Dat zegt het woord. God stelt aan wie hij wil. God beslist wat er in Wit-Rusland gaat gebeuren. En dat gaat hetzij of door de demonstratie wel of niet gebeuren, maar die president gaat afgezet worden of hij mag blijven, omdat God het bepaalt. God gebruikt daarin demonstraties, God gebruikt mensen, God gebruikt gedachten, God gebruikt van alles om uiteindelijk daar te komen wat hij wil. Maar het is een dictator, zeggen we. Ja, maar God, in het hele wereld gebeurt, heeft God daar een plan mee. Hetzelfde met de Kim Jong-il. Hoe slecht de regeringsleider het ook kan zijn, hij is daar bij de gratie van God. Lastig, hè? Want het goede schrijven we heel graag aan God toe. En het slechte, liever niet. Maar ik heb u de vorige keer al, ja, via Zoom dan, al gezegd van, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet, zoals Job dat aangeeft. Het wordt daarna heel duidelijk. God stelt niet alleen de goede koningen aan. Het is zelfs nog veel verder, dat God, en dan ga ik hem meenemen naar de Hebreeënbrief, Hebreeën 1. Hebreeën 1 vers 3. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit en de hoogste hemel. Dus die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. De Willy Brodt vertaling zegt, die alles in stand houdt door zijn machtig woord. Die alle dingen in stand houdt. En wat betekent dat? Dat er eigenlijk niets is wat hij niet onder controle houdt. Dat er niets is wat hij niet actief mee bezig is. U zit heel erg luxe op een mooie stoel. Ja, of weer minder mooie stoel. Maar u zit op een stoel en God houdt zich bezig met de constructies van staal en plastic om u te laten zitten. Als God op dit moment zou zeggen, de moleculen van staal, die laat ik maar even rustig, dan ligt u plat. God houdt zich daarmee bezig. Alles is onder zijn controle. Onvoorstelbaar. Als God zou zeggen dat de moleculen van mijn jasje, dat hij daar geen aandacht voor zou hebben, dan sta ik op dit moment zonder jasje. Want dan ligt alles, ja waar dan ook. Kun je het je voorstellen? Alles. Er is niets uitgezonderd wat hij niet onder controle heeft. En dat maakt het enerzijds heel erg bewust, ja, bijzonder. En anderzijds maakt het ons soms ook verschrikkelijk onzeker en vinden we het moeilijk worden. Want als God dan alles bestuurt, dan kun je een aantal kanten op. En aan de ene kant heeft alles te maken met dat, dat je een beetje murf gaat worden en gaat zeggen van het zal allemaal wel en dat gebeurt allemaal. En stel je voor, je zit voor je gevoel in dat hoekje, weet je wel. Ik mag dat zo niet zeggen, maar in dat hoekje waar je een beetje alleen voelt en zielig voelt en wat ook. En het zal mij wel weer gebeuren. Ja, want God bestuurt alles. Oh, zoals ik las van iemand die struikelde over een autootje op de trap en toen heel snel beneden lag. En zei, goh, dat hebben we ook maar weer gehad. Op naar het volgende ellende. Het zal je maar gebeuren. Moet mij maar weer overkomen. Ik kan er niks aan doen. En eigenlijk kom je in een vorm van fatalistisch denken, een vorm van doemdenken. Ja, laat maar komen. Anderzijds, de andere kant daarvan is ook van dat, nou, laat ik het anders zeggen. Er kwam ooit iemand bij mij die zegt van, en dat ging over een kennis. En ja, we weten allemaal dat mensen overlijden. En hij zei tegen mij van, er sterft niemand voor zijn tijd. Er gaat niemand voor zijn tijd. Ik zeg, wat bedoel je? Dat er niemand voor zijn tijd gaat. Ik zeg, wat een onzin. Ik zeg, je gelooft het zelf niet. Hoe bedoel je, zegt hij? Ik zeg, jij stopt wel voor een verkeerslicht als die rood is. Jij zegt niet, niemand sterft voor zichzelf, dus laat me maar doorrijden. En dat is kort door de bocht, ik weet het. Maar als je gelooft dat niemand voor zijn tijd gaat, waarom gaan we dan naar een ziekenhuis? Waarom vragen we dan een dokter om te genezen, of om pillen te geven, of om therapie te krijgen? Waarom dan, als niemand voor zijn tijd gaat? Ik begrijp best wat we gaan doen, want eigenlijk zegt hij met verkeerde bewoording van alles is bij God onder controle. En dat geloof ik wel. Maar niet dat niemand voor zijn tijd gaat. In dat wanneer mensen verongelukken, is God daarbij. Maar is het daarmee ook dat wij alles maar los kunnen laten zeggen van ja, het zal allemaal wel gebeuren. Dat gaat veel te ver. Ik bedoel, niemand gaat voor zijn tijd en u zit allemaal braaf uit elkaar, want we zijn allemaal toch een beetje voorzichtig met corona. Toch? Ja, maar dat moet van de overheid, we vinden het allemaal onzin. Maar u doet het wel. En misschien bent u ook al iemand van de andere kant die zegt van, ja, we moeten heel erg voorzichtig zijn en die anderhalve meter is nog veel te kort door de bocht. Maar God heeft toch alles onder controle? Begrijpt het spanningsveld? En de Bijbel is er eigenlijk ook heel erg duidelijk. God staat alle dingen toe of is actief bij betrokken. En in dat toestaan is hij ook altijd actief betrokken. We zien het ook in het boek Job. Dat God de duivel de grenzen aangeeft die hij met Job mag gaan. En Job accepteerde als zijnde dat God dat toestaat in zijn leven. Zo zijn er heel veel voorbeelden. Maar het ontslaat ons niet van nadenken, van verstandgebruik. Het is heel gemakkelijk zeggen, alle dingen worden door God bestuurd. En laten we maar hier gaan zitten en Gods oordeel maar gaan afwachten. Zo willen we niet. Want we hebben verstandelijke vermogens gegeven die we binnen het kader van het woord mogen en zelfs moeten gebruiken om gewoon te mogen leven hier in deze wereld. En dat zie je continu in het woord. Dat verstandelijke vermogens gebruikt worden. Misschien wordt het niet altijd zo gezegd, maar je kunt het eruit afleiden. We hebben een eigen verantwoordelijkheid. Mordechai ziet op een gegeven ogenblik dat het volk gedoemd wordt om te verdwijnen, omdat Haman zijn zinnen erop gezet heeft dat volk te elimineren. En Mordechai, zonder dat hij God erbij betrekt, gaat naar Esther toe en zegt van, je moet naar de koning gaan om te zorgen dat die eliminatie van de baan gaat. Mordechai neemt verantwoordelijkheid. Niet omdat dat moet, maar omdat hij het doet. Van Gods wegen ingegeven, zonder dat hij dat denk ik zelf beseft. En anderzijds heel erg beseffend dat God alles onder controle heeft. Want hij zegt, Esther, als jij niet gaat, dan zal er van andere zijde, van een andere kant, wel een uitkomst gaan komen. Hij beseft ergens dat God trouw blijft aan het volk. Maar hij onderneemt zelf actie. Dat zie je ook bij David. David wordt op een gegeven moment tot koning gezalfd. En op dat moment is Saul nog koning. Alleen Saul en David is vuur en water. En Saul wil David ombrengen. Of laten ombrengen. Of zelf doen. Maakt niet uit. Wat doet David dan? Hij gebruikt zijn verstand. En hoe gebruikt hij zijn verstand? Door het hazenpot te kiezen. Klinkt raar, maar hij vlucht. Is hij gezalfd? Is God belofte dat hij koning zal gaan worden? En hij zegt niet, ik blijf maar lekker zitten, want God heeft het beloofd. Nee, hij gebruikt zijn verstand. Hij gaat vluchten. En anderzijds zien we dat hij ook zijn verstand gebruikt wanneer hij de kans krijgt om Saul om te brengen in een van die grotten, dat hij zegt, nee, ik wil de gezalfde des Heren niet ombrengen, dat is niet aan mij. Dus hij blijft met zijn verstand binnen de grenzen van het woord en het past ook op zichzelf. Als Paulus schrijft aan Timotheus, Timotheus was een zwakkeling, problemen, lichamelijke problemen. Ja, van allerlei ongeregeldheden, ongesteldheden, zoals de Bijbel zegt. En dan zegt Paulus van, niet van je moet op God vertrouwen. Nee, nou, neem nou een slokje wijn. Een weinig wijn staat er. Vanwege gedurige ongesteldheden. Met andere woorden, wat je zelf kunt doen, kun je zelf doen. Het is niet zo van, God bestuurt alles en wij zijn maar op non-actief gesteld. Integendeel. Ik het zelfs afkondigen, sorry dat ik het zo zeg, van ja, haar woonsituatie. Je kunt ook gaan zeggen van, Heere God, u geeft het maar. En God kan dat doen. Maar meestal gebruik je gewoon mensen. En daar is het ook zo bijzonder en zo goed om die dingen gewoon zo te benoemen. En je weet het gewoon niet. En nogmaals, God kan van gene zijde, van welke zijde ook, morgen een briefje bij je in de bus gaan doen van, joh, in Enschede, of weet ik het wat, daar staat een paleis voor jou. Oh, daar wil ik niet heen. Ja? Nee, ik noem maar wat. Maar God is bij machten. Maar hij ontslaat ons niet van nadenken. En daar gaat het om. Maar het is niet alleen een nadenken. Want dan zouden we ook kunnen zeggen van oké, we gaan dus onze eigen weg. En daar ligt weer een spanningsveld. En dat altijd zoeken naar Gods weg. En de spanning tussen datgene wat God gaat doen en wat er zelf in moeten gaan doen. Ons verstand gebruiken. En daar zijn ook heel veel Bijbelse voorbeelden. Ik wil beginnen bij Nehemia. Er staat in Nehemia 4 dat op een gegeven ogenblik bij de Joden dat er weerstand kwam voor de Joden die in Jeruzalem de muur wilden herbouwen. En er staat er, en wij baden en zetten een wachtpost uit. Dus het is bidden, afhankelijk zijn van God en je verstand gebruiken. Want God bestuurt, Maar hij gebruikt je verstand en wil dat het afhankelijk blijft. De vorige keer heb ik u geciteerd op Psalm 127. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden aan. Als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waken de wachters. Er staat in: de Heer bouwt het huis, dus bouwlieden gaan naar huis. Dat staat er niet. Nee, als de Heer het niet gaat doen, dan zijn die mensen te vergeefs bezig. Maar er staat niet dat ze niets hoeven te doen. Nee, ze moeten bezig zijn in afhankelijkheid van. Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens te maken met ziekte. En als het goed is, gaan we bidden en gaan we naar de dokter. En als de Heer de dokter wil gaan gebruiken om ons te genezen, dan gaat dat gebeuren. Als de Heer de situaties gaat veranderen, dan gaat dat gebeuren. Maar het is heel gemakkelijk om daarin een eigen weg te gaan zoeken. Ik weet niet altijd wat Gods weg is. Ik weet wel heel vaak wat mijn verlangen is. En dat vind ik zo verschrikkelijk lastig. Ik had vanmorgen het idee om hier op een motor heen te gaan. Ja, doet mijn vrouw die spoor niet. Zou met z'n drieën komen. En de andere twee kijken buienraden en zeggen van, ga niet goed komen. Dat gaan we niet doen. Nou, ik zeg, ga ook niet alleen, dus stap in mijn auto. Ik heb 10 minuutjes een beetje miserig weer gehad. En ik dacht, nou, balen. Ik had wel echt ook verheugd. Maar God bestuurt toch alles? En ik had natuurlijk alleen kunnen komen. Ziet u dat er heel veel spanningen zijn van wat wil God en wat wil ik? Is dat natuurlijk helemaal peanuts. Maar misschien heeft God mijn broeders wel op buienraden laten kijken, omdat één vanmorgen bij zijn vrouw thuis moet zijn en de ander, weet ik het, het kan toch? Alle dingen worden toch bestuurd? Alle dingen werken mede ten goede, toch? Maar we zien heel veel van die dingen niet. En dat maakt het ook soms zo moeilijk van: wat wil ik, wat wil God, hoe wil God? Ik weet het soms niet. Het enige waar ik kan zeggen: Heren, hier ben ik. Ik werd van de week wakker en ik heb het lied continu in mijn hoofd. Een oude gospel, dit. Vanuit de jaren 70 dacht ik: put your hand in the hand of the man who spilled the water. Ja, leg je hand in de hand van de man die het water stil maakte. Put your hand in the hand of the man who calmed the zee bedaarde. Put your hand, leg je hand in zijn hand. En niet alleen omdat je naar de zamenkomst gaat en niet alleen omdat je de dag begint, maar eigenlijk met alles wat je gaat doen. Heren, ik wil mijn hand in uw hand leggen. Wilt u me gaan leiden? Leer mij wat ik mag gaan doen. Leer mij hoe ik hier tegenaan mag kijken. Leer mij wat de opties zijn. Maar leer mij bovenal uw weg daarin. Mijn overgave aan u. Want ik denk dat we dat allemaal, laat me dat maar zeggen, ik moet in ieder geval leren. De continue overgave. Het is niet altijd gemakkelijk. Ik had het er vanmorgen met de broeders over. Maar mijn thuissituatie, ja, doet me wel eens denken van hoe gaat het komen. En dan kun je natuurlijk gewoon zeggen, ja, put your hand in the hand. Het is zo. En anderzijds ben ik bezig, zijn we bezig, van de opties te bekijken van wat kunnen wij zelf nog gaan doen om, wanneer het eventueel slechter gaat, om haar thuis te kunnen blijven houden. Maar is dat Gods weg? Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Daarom zeg ik van, put your hand in the hand of the man who stilled the water. Leg je hand in zijn hand. Want God bestuurt inderdaad alles. En God wil je gebruiken. En God gaat de weg met je. En God vraagt daarin jouw inzet. In complete afhankelijkheid van hem. En dat is het boek Esther voor mij dat God geen toevalligheden kent, maar dat God zegt van, ik ga die weg met Israël. Ik ga die weg met de wereld. Ik ga die weg met de corona. Ik ga die weg met die gemeente in Uithoorn. En ik ga die weg met die man op die ene stoel. Ik zal niemand aanwijzen, maar die ergens hier zit. Ik ga die weg met jou. Hoe het ook komt. Hoe lang het ook duurt. Hoe uitzichtloos het soms lijkt. Hij zegt, ik ga je nooit alleen laten.